Goedemorgen.
Goedemorgen.
Een heel kort geleden, maar sorry, ik ben even kwijt, wanneer was dat ook weer, Louise, dat wij in Amsterdam waren en dat daar de Chinese delegatie was. 2 weken geleden? Ja. 2 weken geleden. De Universiteit van Amsterdam en vooral de Theologische Faculteit en heel in het bijzonder André van der Braak, die daar, zoals u weet, hoogleraar is voor het boeddhisme in dialoog met andere religieuze wereldbeschouwelijke stromingen. Die had een delegatie uitgenodigd en ontvangen uit China, uit het hoofdklooster van de richting waartoe ik dan behoor. Dat is waar Teaching toe behoorde, mijn leraar in Indonesië. Zo'n 15, 16 andere kloosters in Maleisië, Singapore en vooral in China. En het hoofdklooster dat is uit de 9e eeuw en dat ligt vlakbij Peking, Longshan klooster. En dat is al vaak in de geschiedenis vernietigd, opnieuw opgebouwd, vernietigd, opnieuw opgebouwd. De laatste keer vernietigd tijdens de culturele revolutie en nu volop opgebouwd en een heel levend en groot centrum met een website, met boeken enzovoorts en een delegatie die dus naar Nederland kwam. En daar zou ik iets over willen vertellen, want die lezing die werd gehouden door een Chinese monnik, hij is de leerling van, ik weet niet of u ooit gezien hebt dat ik een foto meegebracht heb waarop mijn eigen leraar Teaching staat als hij in Indonesië in het moederklooster komt en daar de chief abbot wordt, dan wordt hij ondersteund door een jonge monnik. Nou, die jonge monnik is intussen al redelijk, nou ja, oud is hij niet, 48. Dat is dus heel erg jong. Maar hij was een van de jongste abten en het is een van de, ja, toch de mensen die probeert om in China, wat pas sinds kort weer mogelijk is, eigenlijk pas sinds 1995, zo 15, 20 jaar, om daar weer leven aan te geven. En goddank is het zo dat in China ook de partij, ook dat daar begrepen wordt dat, wat ook in Rusland ontdekt werd, en allereerst gesignaleerd door de literatuur en door de kunst, dus in China ook, dat een partijideologie absoluut niet voldoende is en economie niet voldoende is en welvaart niet voldoende is om innerlijk ons vrede te geven. Dat daar meer voor nodig is. En daar is dus weer een mogelijkheid terug te keren naar hun eigen Chinese bronnen en dat is vooral het boeddhisme. Maar ook het Confucianisme en ook het Taoïsme. Maar die monnik, die dan eigenlijk eerst in het Chinees wilde spreken, en heeft het toch maar in het Engels gedaan, en het was heel ontroerend wat hij allemaal vertelde. Ik zal een paar dingen vertellen, omdat het zoiets wezenlijks is voor heel onze tijd. En heel typerend voor het boeddhisme in China. En ook, het heeft alles te maken met de Universiteit van Amsterdam en wat die gaan opzetten in verband met de dialoog, in verband met de ontmoeting van religie. Allereerst, hij vertelde, die jonge monnik, dat hij gedoctoreerd was ergens in technische wetenschappen en dat ze soms met een paar studenten zo aan het zoeken waren van, ja, er moet toch meer zijn, maar dat was nauwelijks te vinden, zeker in die tijd. Van boeddhisme wist hij niks. En zo Confucianisme, daar werd iets ontdekt, hè, de ethiek vooral. En dan het Taoïsme, hè, de oude Chinese mystiek. En dan het boeddhisme en hoe dat samenging. En hij vertelde, wij hebben ook de Bijbel bestudeerd en de evangelie bestudeerd. Het was een hele ruime algemene belangstelling. En in elk geval op een bepaald moment kwam ik in aanraking met dat klooster. Ik hoorde een lezing en ik heb alles achtergelaten en hij is daar monnik geworden. Hij had nog nooit met het boeddhisme te maken gehad. Hij is nu denk ik 10 jaar monnik, dus het is allemaal nog heel pril, maar met hart en ziel daarin. Met hart en ziel. En met grote moeilijkheden. Want zijn universiteit vond het niks en zijn ouders vonden het niks. En die zijn komen vragen en smeken, alsjeblieft, doe toch niet zo'n idiote stap om daar naartoe te gaan. Blijf toch midden in het leven. Hij probeerde nu duidelijk te maken dat het juist voor hem, dat dat het leven is. En er is natuurlijk goddank verzoening gekomen. En hij vertelde over zijn belangstelling en betrokkenheid. En tenslotte mocht iedereen vragen stellen. En toen kwam er natuurlijk de vraag, tot welke richting behoort u eigenlijk? En toen begon hij te lachen. Toen zei hij, ja, dat is nou het probleem. Als ik dat nou eens wist. Ik weet niet tot welke richting behoor. Dat is, ja, zo van alles wat. Eigenlijk van alles wat. En met dat ene woord, en nog een ander woord wat hij zei, ja, de ene weg van de Boeddha. Zo, dat is zo typisch voor het Chinese boeddhisme. Hij had het niet mooier en ontroerender kunnen zeggen, dat we zeggen, ik weet het niet. Dan ben ik toch nog een beetje aan het uitzoeken. Want, typisch voor het Chinese boeddhisme, ook het Chinese Chan-boeddhisme, is wat vaak genoemd wordt, met een beetje denigerend woord, het syncretisme. Daar komt alles samen. Een van de belangrijkste mensen in China, die heel oud geworden is, 120 jaar, en Xu Yun, die pas op zijn 80ste, en zo hoort het ook, vind ik, een beetje begreep waar het over ging, terwijl hij zijn hele leven al monnik was, zwervend, en hij was zo, hij kreeg dan zoals dat heet transmissie of autorisatie van alle richtingen, en hij trok China door, en als hij ergens kwam, dan vroeg hij, wat zijn jullie? Wij zijn geen Zen-boeddhisten, wij zijn zuivere land, of alleen Kuan Yin. Oh, alleen Kuan Yin, hartstikke goed, dan doen we alleen Kuan Yin. Dan doen wij dat zo. Geen enkel probleem. En bij een andere was het, en jullie? Omitofo. Prachtig, omitofo. En jullie? Wij zijn echt de zaak. Oh, tsch, gaan we zitten aan een koan. Prima. En denk eraan dat jullie elkaar niet onderuit halen. En denk eraan, zei hij dan, dat de ene niet beter is dan het andere. Dat zit er zo diep in om dat te denken. Maar juist in China is daar zoveel moeite gedaan. Dat is, vind ik toch een eigen grootheid die mij geraakt heeft, dat al die richtingen naast elkaar gelijkwaardig bestaan. En natuurlijk zijn er wrijvingen. Er zijn overal mensen. En elke richting, bijna iedereen heeft dan zo'n idee, ja, het is allemaal mooi, fijn dat u die richting heeft, maar eigenlijk is dat voor mij zuiverder. Ik heb het meegemaakt bij de Theravada mensen, ik heb het bij de Tibetanen meegemaakt, ik heb het zeker bij de Japanse zen meegemaakt, hè. Er is eigenlijk maar één richting en dat is dat. En de rest, ja, dat is een beetje met een katholiek sausje. Of met een taoïstisch sausje. Of met een Hinayana sausje. Maar dat is niet zo. Het is allemaal, er is niet één waarheid. Als u daar mooi over wil lezen. Mijn geliefde favoriete schrijver Shestov, waar hij praat over Plotinus, begint daarmee. Dat dat zo diep in ons zit, zelfs zegt hij bij mystici, zelfs bij grote, diepe religieuze mensen. Het is zo verleidelijk om te denken, ja, er moet toch maar één waarheid zijn en bij het andere is het een beetje verwaterd. Nee. En dat is nou, met dat denigerende woord, syncretisme. En daar gaf die monnik getuigenis van. Het boeide hem allemaal. Ook christelijke uitdrukkingen. Trouwens, dat is ook wat Hisamatsu altijd benadrukte. Toen hij op bedevaart gegaan was, naar de heilige plaatsen van de Boeddha, is hij daarna op bedevaart gegaan naar Jeruzalem. En heeft hij de gelofte afgelegd, zelfs als dat zijn leven zou kosten, het kruis op zich te nemen, zoals de grote Jezus van Nazareth. Hetzelfde. U kunt het op het internet nakijken. Dat is een van de laatste woorden van mijn eigen Chinese Chan-meester Te Ching. Die in Indonesië alle richtingen bij elkaar bracht. En het allemaal gelijkwaardig. Ook als ze vaak heel erg kritisch tegenover elkaar stonden. Toch, het is de ene weg van de Boeddha. En hier stond ineens een jonge Chinees. Die dat zo onbevangen, zonder zich te beroepen op andere teksten, tot uitdrukking probeerde te brengen. En dat ook zij. Net zo goed als dat ze vroegen, wat voor soort meditatie doet u? Tja, daar moest hij ook even over denken, wat voor soort meditatie? Natuurlijk, er waren altijd momenten, uren, dagen, retraites waarop gemediteerd werd. Maar het grootste gedeelte in het klooster was werken, wat in de Zen heet samu. In de tuin werken, de afwas, maar voor hun opbouwen. Hè? Stenen sjouwen, metselen. En af en toe, midden daarin, en dat is eigenlijk prachtig, want eerlijk gezegd, dat heb ik ook geleerd van Te Ching, om midden in je activiteiten, vooral als je ontdekt dat je weer een beetje op hol gaat, en dat merk ik nog altijd als ik met iets bezig ben, zelfs als ik de vaatwasser uit moet ruimen, of borden af moet wassen, of deze klusjes waar ik nu eenmaal voor aangewezen ben. Ja, dan merk ik wel, als ik andere dingen wil doen, dat het iets te vlug gaat. En dan zeg ik echt tegen mezelf, zeg ik dan echt wat ik ooit gelezen heb bij een oude Chinese Chan-meester uit de 9e eeuw. En dat is wat die monnik eigenlijk ook zo zei, dat hij ineens zo stil ging staan. En dan even, dan zeg ik, maar ik haal altijd woorden aan van die oude Chinese Chan-meester. Die zei tegen zichzelf, hey Ching, ja meester, ben je met je aandacht erbij? Nee meester. Uitkijken jongen, ja meester. Aandacht hè, ja meester. Zul je het nou doen? Ja meester. En dan bleef hij zo'n minuut staan, die oude Chinees. En dan ging hij weer verder met borden afwassen. Dus ik doe dat ook. Ik zeg dan alleen, hey Ton, ben je er wel helemaal bij? En zoiets was, liet die Chinees merken, de kern van hun meditatie in die dagelijkse arbeid. Even zo staan, gewoon op de plek waar je bent. Een ander hoeft dat niet eens te zien. Je kunt gewoon even rustig staan. En even zo, zoals dat in de Chinese traditie heet, one minute Buddha. Of moon Buddha heet het ook wel. De zonne-Buddha en een maan-Buddha. Er staat even stil. En even weer met die aandacht erbij, elke keer opnieuw. Goed dan ook, hij gaf een beeld wat zo anders is en zoveel opener. En eigenlijk wat mij ooit zo raakte bij Te Ching. Maar niet alleen daar. En terugkomend bij dat hij dat juist zei aan die universiteit in Amsterdam, die leerstoel van André, samen met een andere prof, Manuela Kalski, die hebben nu een subsidie of een beurs of een stipendium, ik weet niet hoe dat heet, van bijna 500.000 gekregen, sinds heel kort. Dus dat is echt een reden om Alleluia te zingen. Over Alleluia zal ik nog terugkomen dadelijk als ik over Leonard Cohen praat. Want alles hangt ook met alles prachtig samen. Maar het is fantastisch dat dit, juist dit, waar, dat is toegekend om onderzoek te doen naar, zo heet het met een wetenschappelijk, multi-religious belonging. Je behoort niet, je beleidt niet, je oefent niet in één richting, bijvoorbeeld alleen maar katholiek, maar ook in een totaal andere, bijvoorbeeld boeddhistisch. En ergens in het Westen denk ik dat het heel frequent zo zal zijn dat wij uit die twee beide bronnen gevoed worden. Of we willen of niet. Dat speelt mee. En dat het nu officieel erkend wordt. Herkend en erkend. Hè? En dat daar zo'n accent op komt te liggen. Multi-religious belonging, je zou kunnen zeggen, het is een vrije vertaling voor mij, wat deze Chinees in Amsterdam op zijn manier zei, de ene grote weg, je hoeft niet eens te zeggen, van de Boeddha, maar de duizenden vormen, die het overal krijgt, elke keer uniek, en ook, en zeker, binnen het Chinese boeddhisme. Maar nu ook dus, christendom, boeddhisme, jodendom, enzovoort, datgene, wat Masao Abe, mijn eerste leraar, naast die neef van de keizer, zijn hele leven zich voor heeft ingezet. Dat was zijn, laat ik zeggen, zijn roeping. Toen hij 80 jaar werd, ook alweer 80 jaar, verscheen er een boek, Zen Life of Dialogue. Met elke religie, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme, atheïsme, en altijd proberen te luisteren en te verstaan. Wat bedoelen jullie met God? Wat bedoelen jullie met Christus? Hoe zou ik vanuit het boeddhisme daar met mijn taal dichterbij kunnen komen? Verstaan we elkaar wel echt? Laten we beginnen met elkaar te erkennen. En te erkennen als anders. Niet het is één pot nat. Want dat werd op die conferenties ook wel gezegd. He? Ik weet dat op een van die conferenties iemand zei aan het einde, oh, ik ben zo dankbaar naar al die lezingen dat ik ontdek dat de woorden wel verschillend zijn, maar het is eigenlijk allemaal hetzelfde. En toen stond mevrouw Abby op en toen zei hij, nee, juist niet. Het is anders. Anders. Elke mens is al anders. En ontmoeting tussen twee mensen, ik heb dat beeld al eens aangehaald, of ontmoeting tussen twee religies, zie het maar als twee verschillende polen. Een pluspool en een minpool. Juist omdat het verschillend is, kan iets totaal nieuws ontstaan. Die vonk. Die vonk is niet de pluspool, die vonk is niet de minpool. Dat is iets nieuws. En daardoor leefde ze. Daardoor. En in dat verband zou ik ook willen aanhalen wat er op een conferentie, waar ik ook bij was, in Stockholm, een internationale conferentie. Maar Mevrouw Abbe was er niet. Was hij er wel? Nee, hij was er niet. Maar dat was ook van verschillende richtingen, allemaal vanuit de Zen, over deze, het is ook gepubliceerd, en de titel van de conferentie was Towards a European Zen, of a Western Zen. Ik heb er natuurlijk vooral mijn eigen Russische, vooral literatuur bijgehaald als uitdrukkingen van die onmogelijke vraag van het leven. Dat was mijn aandeel. Maar Amasami, dat is een zenmeester waar ik innerlijk heel goed contact mee heb en die mij, ja, waar ik heel vertrouwd mee ben en waarvan ik zo dingen ook, we kunnen heel vertrouwd over alles praten. Ook over de dood, ook over het niet weten, maar dat komt morgen aan bod. En hij heeft daar zoiets wezenlijks gezegd, juist omdat daar ook zoveel verschillende richtingen waren. En ook daar, het werd ter sprake gebracht, het gevaar was van, nou, wat is nou pure zen? Wat is nou de pure echte zen? En wie heeft nou recht van spreken? Ja, kunnen we dat wel zeggen? En toen kwam hij, ik ken die tekst bijna van buiten, met een voordracht die opnieuw onderstreept wat die leerstoel in Amsterdam gaat doen, multireligious belonging, en wat die Chinees zei, en wat mij raakte bij Te Ching, en wat mij raakte in dat Chinese boeddhisme. Denk maar aan die oude monnik van 120, tot welke richting bent u? Hartstikke goed, ga mij zo ver. Maar wilt u iets anders? Ook goed. Want Te Ching haalt, of Amasami haalt dan iemand aan, die een schooler, een specialist op het gebied van Zen, die zegt, er is nooit een onbezoedelde, ik wist vanmorgen nog niet wat er in het Engels stond, ik heb dat moeten vragen aan André, die wist het gelukkig zo, mijn Engels is niet zo up-to-date, onbezoedelde oorspronkelijkheid in Zen, waarvan we kunnen zeggen, wij gaan dat reconstrueren. Het gebeurt steeds, altijd. Ook op de conferentie. Daar werd het ook echt van, wat is nou echt? De Soto-richting, de Rinzai-richting, de Chinese richting. Nee, die is er nooit geweest. Nooit. Altijd is Zen levend gebleven in ontmoeting met andere spirituele stromingen. Zeg maar multireligious belonging. Uiteindelijk is de Zen in China ontstaan uit een ontmoeting van het Indiase boeddhisme met het Taoïsme. En daar is iets nieuws uitgekomen. Dat was de vonk tussen twee polen. En zo staat daar, zo is dat altijd geweest. En dan wordt het nog feller en sterker gezegd. Beter nog, kunnen we het zo zeggen. Zen, die dus nooit puur geweest is en die niet terug te construeren is, is alleen maar zuiver en puur en echt, omdat elke keer paden betreden werden die afweken van wat op een bepaald moment beschouwd werd als de echte zen. Afwijkende paden. En daardoor bleef het leven. En er staat er ook weer, en ondanks het feit, en dat is goed hoor, dat van die grote zenfiguren als Dogen en Hakuin en anderen beweerden in hun tijd dat zij de enige zuivere echte transmissie van zen hadden, moeten wij zeggen, dat klopt niet. Dat is niet. Dat kan iemand zeggen vanuit een overtuiging. Mevrouw Abbe zegt er ergens bij. Maar het is toch een beetje de donkere kant van Dogen als hij daar zo op hamert. Of van Hakuin. en van iedereen. Het is gewoon wat elke religie probeert. Kijkt u maar. Ik heb ooit gedacht, ik heb een boek gevonden dat anders was. Ik weet nog hoe ik dat koesterde. Ik weet nog hoe mooi weer het buiten was. Ik las het. Het was een boek van een theoloog. Een christelijk, een katholiek. En daar is zo mooi beschreven wat de diepte was van boeddhisme. Prachtig. En wat de diepte was van het hindoeïsme en de Advaita. Zo, ja, daar ging voor mij iets open. En de diepte van het jodendom. En de diepte van het taoïsme. Ik dacht, ik heb eindelijk zo'n boek gevonden van iemand die uitdrukt wat ik bij Te Ching vond. En toen kwam ik aan het laatste hoofdstuk. Het werd een keer opgezond. Boeddhism is beautiful, but it is too pessimistic. Taoism, very interesting, but it's too optimistic. Hinduism is very colorful, but it's too polytheistic. Only Christianity, puntje, puntje. Pas, boek weggelegd. Maar het is een voorbeeld. Ook op die conferentie, elke keer duikt het op. Alsjeblieft, houdt u uw ogen daarvoor open voor alle richtingen die u tegenkomen, die suggereren dat zij de enige echte pure Zen zijn. Het Vaticaan van Zen. Nee, dat maakt die tekst duidelijk, dat maakt de Te Ching duidelijk, dat maakt de Chinees duidelijk. Dat hoop ik dat wij dat, als die contacten met China groter worden, dat dat meer levend zal komen, die houding, opvatting. En dat is precies wat mij zo raakt en dat ik zo blij ben dat die 500.000 daar binnenkomt om dit hele terrein en gebied uit te diepen. He, te doen herkennen en te erkennen. Multi-religious belonging. En daar zal ik tenslotte, om het een beetje levendig te maken, een voorbeeld van geven. Een voorbeeld, ik heb het net al genoemd, maar ik weet niet meer in welk verband. Leonard Cohen of Leonard Cohen. He, u kent Leonard Cohen allemaal. Oh ja, dat zei ik. Ja. Ja, dat is ook iets van 80 jaar dat je af en toe dingen vergeet. Nou, ik moest dat bespreken, een boek voor hem, over hem. Dat is vorige week uitgezonden, geloof ik. Ik heb het zelf niet kunnen horen, want ik zat hier matjes en bankjes te verleggen. Maar, nou, het grootste gedeelte van het boek, dat ging wel over zijn liefdesavonturen en allerlei dingen. Maar daar stond ook het hoofdstuk in over zijn innerlijke zoektocht. En daar stonden dingen in die ik niet wist. Ik ben altijd door Leonard Cohen, vanaf dat ik ermee in aanraking kwam, toen ik net in Leuven benoemd was, in 68, kwamen mijn studenten ermee aan. Dan moet je eens horen wat wij nou, ik kende het niet, maar ik was verkocht. En vooral van dat prachtige lied waar ik morgen iets over zal zeggen. Ik weet niet of je dat ook kent van Joan of Arc. Ja, Suzanne is ook mooi, maar Joan of Arc, dat is heel bijzonder. En hij is eigenlijk een voorbeeld van wat ik in dat voorafgaande waar ik het net over had, dat multi-religious belonging, zo'n aangrijpend voorbeeld. We kennen misschien allemaal het verhaal, hij is van huis uit, is hij uit de Joodse traditie, maar hij is zenmonnik geweest. En dat is zeker in zenkringen altijd belangrijk. Hij was zenmonnik, hij was zenpriester, hij heeft jaren geleend bij een hele belangrijke bobo in de zen, bij Sasaki Roshi, daar in Amerika, op de Mount Baldy. En hij heeft erover geschreven ook. En hij is erover gefilmd enzovoort. Hij was bijna de verzorger van die oude Sasaki, die al 105 is. Maar hij schrijft over zijn eigen zoektocht. En hij schrijft daar heel ontroerend over. Allereerst beschrijft hij dat hij, ondanks dat verblijven in het klooster, een heel donkere, pessimistische, wanhopige, eenzame kant had in zichzelf. Een gevoel van verlorenheid en een gevoel van mislukking. Daarover dadelijk. Want zijn mooiste teksten, wat hij daarover uitspreekt en soms zingt, vind ik daar terug. Die erkenning. En dat is misschien een heel ander plaatje dan wij hebben van Zen en koans kraken en muren doorbreken en verlichting enzovoort. Hier is iemand die zegt van dat hij zich eerder a total failure, zo zegt hij dat letterlijk, a total failure, a total defeat voelt. En dan gaat hij gaat uit de klooster, hij begint weer te zingen en hij komt in India in contact met iemand van de Advaita. Ramesh Balsakar, voor de mensen met de Advaita is dat een bekend iemand, is ook 81, is allemaal diezelfde leeftijd, is allemaal van die wijze mensen, zullen we maar zeggen. Maar wat niet lukte in dat klooster, op een of andere manier dat hij vrede kreeg in zijn hart, of dat het weer stroomde, en dat hij zich bevrijd voelde, bevrijd van schuldgevoel, van last, van vragen en zo, dat gebeurt daar. En weet je nog waar we het gisteren over hadden? Hoe komt het dat toen, op dat moment, dat en dat met die iemand gebeurde? En dat we eigenlijk moeten zeggen, het is een wonder. Het is, wij weten het niet. En het mooie is dat, laat het Cohen ook zeggen, ik weet niet waarom. Waarom is het niet uit de verf gekomen in het Zen-klooster en wel bij die man? Moet ik nou zeggen dat hij is goed en die is slecht? Nee, allemaal. En waar het ook komt, ik weet het niet. Het enige, zegt hij, en dat vind ik zo ontroerend, is dat ik nu tranen kan hebben van dankbaarheid aan iets oneindig groots. En dat ik dan maar, daarover dadelijk, dat ik dan maar bid van dankbaarheid. Maar waardoor het komt, niet dat de een minder is dan de ander. Maar het is een wonder, het is een wonder. En hoe moet ik het noemen? Ja, zegt hij, vanuit de Zen-traditie is er onmiddellijk natuurlijk een stempel met een etiket, Satori. Maar ik kan één ding vertellen, bij mij is het zeker gekomen geruisloos. Zonder trommels en trompetten. Zo, heel stil. En wat dat betreft, zegt hij, past het precies bij mijn monniksnaam in het Zen-klooster, Jikan. Dat betekent doodgewone stilte. Dat is eigenlijk prachtig, doodgewone stilte. Niks bijzonders. Maar wel fundamenteel. Dus waar hoort hij nou bij? In de Zen is hij altijd geïnteresseerd gebleven. Hij zal nog wel mediteren. In de Advaita heeft hij een opening gevonden. En tegelijk is hij, en dat benadrukt hij het sterkste, is en blijft hij iemand van de Joodse religie. Daar is een gedicht over, of een tekst, dat hij dat ook zegt. Iedereen die zegt that I am not a Jew, iedereen die dat zegt, is not a Jew himself. This is my final word. Punt. Period. Klaar. Leuk of niet, zo is het. Ondertekend, en dan ondertekent hij met zijn Joodse naam, zoon van die, enzovoorts. En daarachter zegt hij, falende zenmonnik en zanger. Maar je ziet, hij is het allemaal. Hij beleeft het zo, alle drie, misschien nog wel meer. Hij is allereerst Leonard Cohen. Hij is uniek en hij is geraakt door verschillende bronnen en hij beleeft dat. En hij heeft helemaal niet de bedoeling om het te vermengen, maar hij blijft allereerst, en dat vind ik het meest ontroerende, de Joodse traditie. En hij zegt ook, misschien is dat omdat ik zo ontdek, letterlijk met die woorden, dat ik niet geschikt ben voor het leven. Dat ik ontdek dat ik een failure ben. En dan kan ik alleen maar, als ik niks anders meer kan, als ik een total defeat ben, rekenen op, of zeker weten, op die grenzeloze barmhartigheid. The Book of Mercy, heet dat liedboek. The Book of Mercy. En dan kan ik alleen maar ontdekken wat ik ontdekt heb. En ook in al die jaren dat ik in het Zen-klooster was, en ook daarna, na die bevrijding in India, altijd is het dat ik terugkom tot wat ik maar noem het gebed. Het gebed is voor mij het enige, het diepste, het belangrijkste. Het is mij verbinden met dat onuitsprekelijke, bodemloze, onbegrijpelijke, diepste mysterie van het bestaan. Dat enkel mededogen is. Enkel mededogen. En als je hem dat wilt zeggen, en als je dat leest, mijn eerste gedachte was, dit is dus echt een Chinese Kuan Yin man. Want wat in de Kuan Yin teksten staat, dat is toch dat, kom en luister. Spreek en geef mij richting. Hij zegt het zelfs met even zoveel woorden, ik heb nooit gedacht dat ik in mijn mislukking op zo'n grenzeloze ontferming kan rekenen. Zoveel. En 2-3 keer schrijft hij over het belang voor hem, en daar geeft hij zich echt in bloot, over het gebed. En hoe hij daar elke keer naar terugkeert. Ook, dat is een van de mooiste teksten over het bidden in verband met liefde en gebed als doorbreken van eenzaamheid en van mislukking. en van genade, hij gebruikt dat woord, en van die dankbaarheid, dat zegt hij in een bundel die heet, en eventjes om te noemen hoe gauw iets verkeerd begrepen kan worden, de seven positions. En dat wordt ook begrepen. De zeven innerlijke houdingen van het hart. Het is een mystieke term. Maar daar is over geschreven toen die album uitkwam. The Seven Positions, prachtig. De mooie illustratie, zeer sensueel, van de Kama Sutra. Alsof hij dat bedoelde. Geloof het of niet, ik heb het zwart op wit. Dat is wat men toen hoorde, Seven Positions. En dan Dancing to the End of Love. Nou, je kunt wel rekenen wat dat is, Kama Sutra. Nee, als hij ergens spreekt over het gebed en over de diepte van het gebed als uitdrukking van liefde, niet van jezelf, maar ook, wat hij zegt, ik heb geen liefde te geven, ik weet misschien helemaal niet wat dat is, ik praat erover, ik zing erover, Dancing to the End of Love, voor mij is dat de mystieke eenwording met dat onuitsprekelijke waarvoor ik maar één naam heb, gebed. En zo, ik denk dat wij allemaal van Leonard Cohen houden, als we hem beluisteren, het lied Alleluia, hè, of Let It Be Your Will, want dat vind ik ook een prachtige tekst. Sommige teksten getuigen niet zozeer van zijn onmacht, maar van het verlangen naar een grenzeloos mededogen zoals van Kuan Yin. Zo afgelegd voor alle eeuwen. Want dan zegt hij ook, hij zegt dat ook letterlijk, voor alle, dat hij smeekt of met zijn hart weet over dat grenzeloze liefde. Hè, voor all these burning hearts in hell. En dat is niet een metafysische hel waar de theologie over praat. Dat is voor hem het bestaan dat soms zo ervaren en gevoeld kan worden. En voor al, zonder uitzondering, met daar een dikke streep onder. Dat heeft mij misschien nog meer geraakt dan het smeken voor zichzelf. Dat hij dat verbindt onvoorwaardelijk met alles en iedereen. Dus nogmaals, luister naar Leonard Cohen, ik doe dat nog steeds. Trouwens ook naar Bob Dylan, die heb ik ook in die tijd leren kennen. En ik zei dat een keer tegen een theoloog in Leuven, die theoloog. En toen zei hij, weet je, ik heb wel eens gedacht, wat ik nou zou willen, een heel jaar lang college geven over de mystiek van Leonard Cohen. En dan ook van Bob Dylan. Want soms is het een taal die warmer is dan de officiële taal. En toen zei hij erbij, weet je Tom, ik ken nonnen en paters die theologie studeren en ze raakten hun geloof kwijt. En toen gingen ze letterkunde studeren en toen raakten ze hun geloof kwijt. Kwam weer opnieuw tot leven. Dus, dit is een beetje een apologie voor wat ik vaak doe. Ik sleep er heel graag literatuur bij en films en poëzie en nu ook liederen. Maar ik hoop dat dit iets duidelijk maakt, niet alleen dat verhaal van die Chinese monnik, maar zo van zo'n levende figuur die nou binnenkort weer hier naar Europa komt, dacht ik, Leonard Cohen. Zo'n getuigenis, dat is echt een chassidische, dat is een profeet, dat is een mysticus van alle religies tegelijk. Ja, multi-religious belonging. Wij gaan daarmee terug de stilte.